Geachte familie en vrienden, wij zijn vanmorgen samengekomen voor de tijd van de begrafenis van de broeder Johannes Arendsman, die op de leeftijd van 74 jaar uit dit leven werd weggenomen. Willen we samen eerst Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn hulp en zijn zegen. Heren, wat zullen wij zeggen wanneer wij deze morgen herinnerd worden aan de kortstondigheid van het leven? U weet, er is verdriet in het hart van de enige zoon van de overledene, schoondochter, kinderen, kleinkinderen, de verdere familieleden, broer, zwager, schoonzusters. Heren, wanneer wij met ons verdriet en met onze vragen op onszelf zien, dan is er geen uitweg. Dan kunnen we elkaar ook niet helpen. Maar u bent die grote eeuwige God van wie uw woord zegt dat u troosten kunt. En om die troost bidden wij vanmorgen, smekend of u die uit genade wilt geven. En wanneer vanmorgen ook het woord van u geopend mag worden, zowel hier in de Lucaskapel als straks bij het geopende graf, vragen we of u dat woord wilt gebruiken en of u het woord wilt zegenen, zo dat de naaste familieleden erdoor aangesproken mogen worden, dat uw woord ook de weg mag wijzen, de enige weg om de troost te vinden, en dat uw woord ons ook mag wijzen op de noodzaak om u te zoeken en u te leren kennen in de weg van de bekering en van het geloof. Heere, wil dat op ons hart binden, want op dit ogenblik zijn we er alle getuigen van dat het leven voorbij gaat. Het kan kort duren, het kan lang duren, maar eindig is ons leven. En de dood komt eenmaal en het kan soms zo ongedacht en zo snel gaan. Geef, Heere, dat we onszelf dan de vraag mogen stellen of wij bereid zijn om te sterven. Of wij u kunnen ontmoeten. En wil u die boodschap zo doen doordringen in ons hart, dat wij de tijd van de genade die we van u ontvangen ook daarvoor mogen gebruiken. Wil u, wanneer uw woord geopend wordt, ons helpen bij het uitdragen van de boodschap. En wil u geven, Heere, dat het woord zijn kracht mag doen door de bediening van de Heilige Geest, die het woord indraagt in de harten van mensen en die harten kan breken en kan openen. Heere, wil u het doen. We vragen het niet om iets van onszelf, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik wilde uit de Bijbel lezen en de schriftlezing zal zijn uit Psalm 90... Psalm 90, bekende psalm, die spreekt over de kortstondigheid van het leven en de trouw van God. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder, gij mensen, kinderen. Want 1000 jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als zij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, zij zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheid voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbogenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn 70 jaren of zo wij zeer sterk zijn 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw toorns en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons verdrukt hebt. na de jaren in de welke wij het kwade gezien hebben, laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons en bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Tot zover deze psalm, het woord wat ik deze morgen met de hulp van de Heren in uw midden wil overdenken, is uit een andere psalm, namelijk de 10e, psalm 10, en daarvan het begin van het 14e vers. Psalm 10, vers 14, waar we het woord van God lezen. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Dat is psalm 10, vers 14, het eerste gedeelte. Familie Arendsman, verdere familie en vrienden, wanneer wij enerzijds verwacht, anderzijds toch nog weer ongedacht hier samen zijn bij de begrafenis van uw overleden vader, schoonvader, opa, zwager, broer, onze broeder Arendsman, dan denken we na over hem die u zo lief was en met wie u ons allen verbonden wisten, en over zijn leven. En wanneer we zijn leven overdenken, dan zijn die woorden toch wel van toepassing. Moeite en verdriet. Zeker, er zijn ook goede, vele goede dagen geweest. Maar onze overleden broeder, uw vader, opa, heeft veel verdriet gekend. Eigenlijk van jongs af aan, vroeg met rouw in aanraking gekomen, zijn moeder al heel jong verloren, later een tweede moeder. Tijd van de oorlog meegemaakt, getrouwd, en ook in het huwelijksleven is moeite en verdriet hem niet bespaard gebleven. Uw moeder, oma, die nog maar 2 jaar geleden overleden is, raakte ernstig verlamd. Hij heeft haar voorbeeldig verzorgd. Dat mag op deze ogenblikken toch ook zeker hardop gezegd worden. Een opofferend leven gehad in meer dan 1 opzicht. En toen enkele jaren geleden die ernstige hersenbloeding, ziekenhuisopname, voor zijn leven werd gevreesd, ook in die maanden. Hij mocht weer wat opknappen, maar werd nooit weer de oude. En werd de laatste jaren liefdevol verzorgd hier in de Samaritaan, waar hij ook zo in stilte leed en moeite en verdriet kende. Tijdens de bezoeken was het tot de laatste keren toe te merken dat het niet gemakkelijk was. Ook al klaagde hij nooit. En zo is hij in stilte zijn leven gegaan. De weg die God voor hem uitstippelde. In stilte. Want hij was een man die in stilte zijn weg ging. En dan zouden we de vraag kunnen stellen, waarom dat alles? Die waaroms zijn ook wel bij hem opgekomen. We hebben daar in het verleden, toen het nog wat beter mogelijk was om daarover te spreken, ook wel eens het een en ander over met hem besproken. Waarom? Dat zijn vragen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn. Waar ook de Bijbel geen gemakkelijke antwoorden op geeft. Maar 1 ding is duidelijk. Dat al kunnen wij nooit begrijpen en er niet achter zien waarom het leven van de een gemakkelijker lijkt te verlopen dan het leven van de ander. 1 ding is duidelijk. Dat er is een onlosmakelijk verband tussen moeite en verdriet en de zonde. Een oud versregeltje zegt, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Je zou het ook zo kunnen zeggen, en zo zegt de Bijbel het, dat de ellende en de moeite een gevolg is van de zonde die in de wereld gekomen is. Dat wil zeggen van onze zonde. En daarom lazen we het ook in die bekende psalm die zo vaak met een rouwdienst gelezen wordt. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Maar we zouden er nog een andere vraag bij kunnen stellen. Niet alleen hoe komt het dat er moeite en verdriet is, maar ook waar moeten we met onze moeite en met ons verdriet heen? Dat is een vraag die zeker ook in deze rouwdienst gesteld mag worden. Een vraag die betrekking had op het leven van uw overleden vader en opa, onze broeder Arendsman, maar die ook in deze dagen van rouw op ons afkomt. Dan kunnen we het bij mensen zoeken. En zeker, het is niet zonder betekenis dat er in dagen van rouw en verdriet mensen om ons heen staan die ons helpen, die meeleven. Dat is goed. Dat is een zegen die God in deze wereld nog laat en geeft. Maar ten diepste kunnen mensen ons niet helpen. Dat wist vader opa Arendsman ook heel goed. Dat er maar één is die helpen kan. Zeker vandaag hebben we allerlei middelen uitgedacht. De psychologie is bezig geweest met te denken over rouwverwerking. En er zijn allerlei op zich waardevolle adviezen te lezen in boeken. En mensen die daar verstand van hebben, kunnen het er een en ander over zeggen. Maar alle psychologische adviezen, alle woorden van mensen schieten uiteindelijk tekort. Want geen mens kan helpen als het gaat om de laatste en de diepste vragen van het leven. Ook niet met verdriet. Ook niet met rouw. En daarom is het van geweldige betekenis dat wij dit woord van de grote en eeuwige God op ons hart laten inwerken en tot ons binnenste laten doordringen. En dan staat er zo heel nadrukkelijk in deze psalm: gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. God ziet alle dingen. God ziet ons hier bijeen. God ziet ons hart en de gedachten die in ons binnenste opkomen. Niets is voor hem verborgen. Alles ligt naakt en geopend voor de ogen van de hoge God. Maar onze psalm laat dan heel nadrukkelijk zien dat de Heere in het bijzonder de moeite en het verdriet ziet. In het kader van deze psalm is dat ook heel duidelijk. Het gaat in deze psalm over mensen die allerlei soorten van moeite hebben. Mensen die verdrukt zijn, mensen die arm zijn, wezen, mensen die beroofd zijn van hun goed of mensen die een ernstig en pijnlijk verlies moesten lijden. En midden in al die aanvechting en dat verdriet die hij daarbij gevoelt, zegt de dichter dan, maar uiteindelijk één ding staat vast. Gij ziet het, u weet ervan. Dat is iets wat een buitengewoon belangrijk element in de psalm is. Dat God van het verdriet en van de moeite, van de ellende en van de zorgen afweet. En de afgelopen winter herinner ik me nog dat we heel eenvoudig samen spraken hoe moeilijk het was. En hoe moeilijk het ook was dat vader zich zo moeilijk kon uiten. En de tranen stonden in zijn ogen. En dat toen deze woorden bij me te binnen schoten, en ik heb dat ook gezegd, God weet ervan. En toen knikte hij alleen. En verder zei hij niets. Hoefde ook niet. Wat is het een zegen als je te midden van je verdriet mag weten, God weet ervan. Ik ben met mijn zorgen en met mijn zuchten en met mijn zonden, met alles wat er bij mij is, voor God niet verborgen. Hij weet en ziet alles. Maar er staat nog meer. Er staat ook dit in: gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geeft. Kijk, dat hangt ten nauwste samen met dat zien van God. God ziet het en God roept, zo zegt de dichter, dat wij met ons verdriet en onze moeite het bij de Heere brengen. Het in zijn hand geven. Dat is een uitdrukking die niet zo gemakkelijk uit te leggen is. Maar in elk geval betekent het dat wij met al onze zorgen, met al ons verdriet en met al onze noden tot de Heere de toevlucht nemen. Dat betekent het allereerst. Dat betekent dat wij hem zoeken. Dat wij ons hart voor de Heere mogen neerleggen in gebed. Dat wij hem om hulp mogen smeken. En vooral ook, want dat is het kernwoord wat op alle bladzijden van de Bijbel uitgespeld staat, dat wij hem om genade mogen bidden. En dat is zo nodig voor ons allen, wie wij ook zijn. We zijn hier samen vanmorgen bij deze begrafenisdienst, nauw betrokken bij de overledene, nauw betrokken bij de familie of misschien wat minder betrokken, maar toch meelevend. En in welke omstandigheden wij ook verkeren. U en ik, wij hebben ten diepste datzelfde nodig. Dat wij tot de Heere leren vluchten. En niet alleen onze zorgen en noden voor hem neerleggen, onze rouw en ons verdriet. Maar vooral het diepste van ons leven. Onze geestelijke nood. Als zondaren komen om onze schuld te belijden en te smeken om erbarmen. Dat is noodzakelijk. Want de psalm die we lazen en de tekst die onze aandacht vraagt op dit ogenblik gaan ervan uit. Dat die moeite en dat verdriet niet zomaar over ons leven komen. Als er geen zonde was, dan was er geen verdriet. Dan was er ook geen sterven. Als er geen zonde was, waren we hier vanmorgen niet bijeengekomen voor een begrafenisdienst. En juist die bittere werkelijkheid van de zonde, dat wij van God zijn afgevallen en tegen God zondig, dagen zonder te tellen, herinnert ons eraan dat wanneer wij zo zonder God in onze zonde leven en doorleven, het bij het sterven niet goed is. We zonder God omkomen. En daarom dringt de Heere te midden van de rouw en het verdriet, te midden van de ellende en de moeite die er in ons leven zijn kan, ons erop aan, mensenkind, jongeren of ouderen, vergeet het niet, ik ben God. En u en jij, wij allen, moeten rekenschap afleggen voor de Heere, hoe we leven en geleefd hebben. En zonder God leven, zonder God sterven, dat is ontzaglijk. Zoek mij. Zoek het bij mijn handen. Zoek het bij mijn woord. Zoek het bij mij, de Heer. Dat is dus wat de psalmdichter ons voorhoudt. Opdat wij het in uw hand geven. Dat is het in het gebed. Het bij het woord van de Heer zoeken. Want ja, mensen zouden kunnen vragen, de Heere zoeken, hoe is dat nu? Is de Heere er wel? We merken er zo weinig van. We zien er zo weinig van. Dat zegt men vandaag aan de dag vaak. Inderdaad, dat kan ook zo lijken. De Heere kan zich terugtrekken van een samenleving die zonder hem doorleeft en doorgaat. En we zien het in deze nadagen van de 20e eeuw gebeuren, ook in ons goede vaderland. Het kan zo zijn dat het erop lijkt dat in moeite en verdriet die vraag, die bange vraag bovenkomt, waar is de Heere nu? Maar vergeet één ding niet. Ook al lijkt de Heere ver, ook al zijn er op dit terrein 1001 vragen te stellen, de Heere is er toch. En hij wil zijn en spreken daar waar zijn woord is. Door zijn woord. En door zijn geest. En in dat woord spreekt de Heere zelf. Als met hoorbare en leesbare stem tot ons. Hij waarschuwt ons. Dat wij hem zouden erkennen als God. Dat wij hem zouden zoeken. Dat wij hem zouden dienen. En dat wij hem zouden vrezen. En hij wijst ook de weg. Heel duidelijk. Dat er in Christus Jezus een weg is waardoor de grootste zondaar behouden kan worden en vergeving kan vinden. Kijk, bij dat woord van de Heere, waarin de levende God zelf spreekt en zich openbaart, heeft vader en moeder, heeft onze overleden broeder zeker geleefd in alle stilte. Het was een man die zich betrokken wist bij het woord. Die graag naar de kerk kwam. En voor wie het verdrietig was dat dat de laatste jaren niet meer mogelijk was. Die ook in de stilte, 's avonds, het woord onderzocht. En wiens hart naar het woord van de Heere uitging, ernaar hunkerde. En die juist ernaar uitzag dat de Heere door zijn woord en geest ook tot hem zou spreken. Hij sprak daar niet makkelijk over. Bescheiden en eenvoudig als hij was over deze dingen. De Heere weet zo volmaakt wat er in dat stille leven ook die laatste jaren is omgegaan. Maar dat veel in hem omging, dat is zeker voor allen die hem enigszins gekend hebben. Het hart van onze broeder ging uit naar het woord. Mag dat ook van ons gezegd worden? Want dat noemt de Bijbel een sierlijk leven. Als wij betrokken zijn bij het woord van de Heere en hongeren en dorsten naar het woord van de Heer, dat ons leven daarnaar uitgaat. Kijk, wanneer ons hart naar het woord uitgaat, dan zullen we ook rekening willen houden met wat de tekst van deze morgen zegt. Gij ziet het, opdat wij het in uw hand zouden geven. We hebben gezegd, dat betekent dat we het bij de Heere zoeken. Dat we in het gebed ons hart zoeken uit te storten voor hem, hem nodig hebben. Dat we het bij zijn woord zoeken. Maar het betekent ook dat we met alle vragen van het leven, met alle rouw en verdriet, of met alle moeite en zorgen die zijn levenspad gekruist hebben, het zoeken in Gods hand te leggen. Dat wil ook zeggen het met God eens te worden. Dat is niet gemakkelijk. Alles moet maar afgebroken worden. Niet meer kunnen spreken, je woorden niet meer kunnen formuleren zoals je het graag zou willen. Mensen die je lief en dierbaar zijn van je weggenomen worden. Als ons levenspad anders gaat dan we zelf willen, dan is het eerste wat we doen een gebalde vuist. En dan zeggen we, waarom? Is dit rechtvaardig? Is het nog niet genoeg? Zulke vragen kunnen in uw en mijn hart opkomen. Dat zijn menselijke vragen. Het zijn vragen die ook zondige vragen kunnen zijn. Als we ermee in de opstand tegen de Heere terechtkomen tenminste. Maar wat is nu de grootste zegen? Als we die gebalde vuisten voor God leren openleggen. En als die gebalde vuisten gevouwen handen mogen worden. Heere, gij ziet het immers. Ik begrijp het niet. Het is ook zo onuitsprekelijk moeilijk om het te aanvaarden. Maar gij ziet het. Wil u genade schenken. En wil u hulp geven. Kijk, en als het zo mag worden. Dat die gebalde vuisten gevouwen hand wordt. En dat trotse hoofd, een gebogen hoofd. Als we het over mogen geven, dan zorgt de Heere ook. Dan geeft hij verborgen ondersteuning en soms zo heel duidelijk bemoediging vanuit zijn woord, kracht vanuit zijn woord. En dan zeg je het, en toch hebben we het mogen dragen. En toch, in het grootste verdriet, is de Heere nabij geweest. Dan kan het toch waar worden wat we soms in de kerk zingen vanuit die oude psalm. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Kijk, wat ben je rijk als je die troost te midden van alle vragen mag kennen. Troost bij het leven. En dat is ook troost bij het sterven, want als er echte levenstroost is, dan is er ook troost bij het sterven. Dan neemt God het voor arme zondaren op, dan sterkt hij, dan helpt hij, dan geeft hij genade en kracht. Want, en dat is het laatste wat ik vanuit deze tekst vanmorgen wil zeggen. We kunnen dat slot van die tekst volgens de meeste Bijbelverklaringen ook anders vertalen. Gij ziet het immers. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Het gevende, het leggende in uw hand. Onze Statenvertalers vertalen het zo als een opdracht. Opdat wij het in uw hand zouden geven. Maar je kan het ook zo lezen. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat gij het in uw hand zou leggen. En daar zit ook een hele diepe gedachte in. God ziet het verdriet van zijn kinderen, van armen, van bestreden mensen, van mensen die in alle stilte een moeilijke weg gaan en op hem vertrouwen. En hij legt dat verdriet zelf in zijn handen. Kijk, en dat mag iemand die de Heere vreest. Iemand die oprecht in de Heere gelooft. Nu ook door het geloof gaan zien. Nee, dat gaat niet automatisch. Dat gaat ook helemaal niet zonder strijd. Want dat goedkope geloof wat het altijd maar van binnen heeft in zijn zak. En zegt ik heb het en ik zie het en dit en dat. Nou, daar vrees ik van dat het niet altijd even echt is. Om het niet scherper te zeggen. Het echte geloof, dat gaat door de worsteling heen, door de strijd heen. Door veel gebed heen. Maar als je door het geloof het aan de Heere over mag geven. Het bij de Heere mag zoeken. Zonde belijden. Van hem smekend om hulp, kracht en genade. Dan wil de Heere het zelf in zijn hand leggen. Kijk, en dat is nu zo'n grote troost voor mensen die zeggen, Heere, ik heb zoveel zonde en zoveel verdriet en moeite en ik kan mezelf niet helpen. Ik kan u ook niet zoeken zoals het moet. Ik kan niet bidden zoals het moet. Ik weet niet hoe ik de dingen voor uw aangezicht neer moet leggen. En ik kan niet tot u komen, want het is allemaal zo verborgen, zoveel vragen. Dan zegt de Heer, en dan zal ik het doen. Voor mensen die het echt niet kunnen, voor wie het onmogelijk is, die geen rechten hebben, die nergens bij kunnen. Ik doe het. Ik leg het in mijn hand. En daar moeten we eens op letten. Die hand van de Heer, dat is een machtige hand. Almachtig. Psalm 118 zegt, de hand van de Heer doet krachtige daden. Maar die hand van de Heer, dat is ook in Christus Jezus de hand van de man van smart. Van Jezus Christus, geboren in Bethlehem, de Zoon van God. Die hier op deze wereld gekomen is om te lijden en te sterven voor zondaren. En wiens handen doorspijkerd zijn aan het vloekhout. Die doorboorde handen van Jezus Christus. O, als God het verdriet en de moeite, de zonde, de schuld, onze innerlijke vragen, onze onmogelijkheden, in die doorboorde middelaarshand legt. Luther zegt, daar liggen ze goed. Op zijn rug, in zijn handen. En dan wil Christus Jezus de zonde dragen van de grootste zondaar op deze aarde. Van de man of vrouw die zegt, ik behouden worden, ik bekeerd worden, dat is onmogelijk. En misschien, ik wil het niet. Maar als God gaat werken door Christus Jezus en door de Heilige Geest, dan gebeurt het. Dan moet het. En dan zal het. En wanneer dat zonde en schuld, het verdriet en de moeite in zijn hand gelegd worden door God, dan is het te dragen. Dan kun je verder. Dan hoeven we bij deze droevige plechtigheid niet alleen maar te zien naar het moeilijke leven en naar het verdriet van vader die weggenomen is. Dan hoeven we ook niet te staren alleen op ons eigen verdriet. En als we een lieve vader gehad hebben en een lieve opa die zo in alle stilte aan ons dacht en ons lief had, dan kan er veel pijn en verdriet schrijnen in ons hart. Maar als we daar mogen zoeken, dan is het te dragen. En dan kan het ook nog zo zijn dat het sterven van broeder Arendsman, dat het woord wat hem lief was, door de Heere gebruikt wordt om mensen in het hart te grijpen. En om mensen de enige weg te wijzen die tot het behoud is. De weg naar Jezus Christus, de zaligmaker, die zondaren nodigt en zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en die belast zijn. belast door de zonde en door de schuld, vermoeid door je innerlijke vragen en door je innerlijke onmogelijkheden. En ik zal u rust geven. Gij ziet het. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. Jonge mensen, ouderen, laten we die weg, de weg van het woord, de weg die de Heere wijst, zoeken. De Heere is het waard. En hij geeft mild en overvloedig. Amen. Willen we samen eindigen, alvorens we ons naar de begraafplaats begeven. Heren, wij komen tot u in deze ogenblikken. We hebben het heel kort en in alle eenvoud vanuit uw woord gehoord. Waar zouden we anders heen moeten? Zonder u komen we om. Zonder u kunnen we in moeite en verdriet en ten diepste ook niet in gezonde dagen leven. Al denken we dat misschien wel. Zonder u kunnen we niets. Doe het ons besef. En geef dat we in gezonde en goede dagen, in moeite en in verdrietige dagen, u de Heere nodig mogen hebben en mogen zoeken. En wil u dan geven dat we met al onze vragen, onopgeloste vragen, en met al onze schuld en zonde, met ons weerbarstige hart, met onze onmogelijkheden, met de vragen, tot u mogen vluchten. En wil u dan, Heere, dat alles in uw hand nemen. O Heere, wil u harten verbreken. En wil u uw woord zegenen. Wil u zijn met de familie. Wil u de zoon van onze overleden broeder, zijn vrouw, wil u de kleinkinderen en de verdere familie bijzonder sterken. Als we naar de begraafplaats gaan. Als we voor het laatst afscheid nemen. Heere, sterk hen. Wees u hen nabij. En doe hen op u de Heere zien. En het van u verwachten. En wil u geven dat zo ondanks alle verdriet we boven dood en graf op mogen zien en uit mogen zien. Naar hem die op de troon zit. Naar u, drie-enige God. We zeggen uw naam dank dat we in alle eenvoud dit woord mochten overdenken. Wil u het gebruiken en zegenen. We vragen dat uit genade. Om Jezus wil. Amen.
Geachte familie en aanwezigen, wij willen deze samenkomst gaan besluiten door enkele versen samen te lezen uit het boek De Spreuken en daarna met gebed te eindigen. Christus spreekt daar als de opperste wijsheid. De Heere bezat mij in het beginsel van zijn weg, voor zijn werken van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Aleer de bergen in gevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel schreef over het vlakke des afgronds. Toen hij de opperwolken van boven vestigde. Toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte. Toen hij der zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsterling bij hem. Ik was dagelijks zijn vermakingen, te aller tijd voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijn zaardrijks, en mijn vermakingen zijn met de mensen kinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoor de tucht en word wijs en verwerpt die niet. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijn deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van den Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Ik wil een zeer korte verklaring geven van dit woord. Want dat is toch een stuk familie. Dat is toch onbegrijpelijk. De koning der verschrikking. En dan staat hier, die hebben de dood lief. Wie heeft nu toch de dood lief? Eén antwoord. Allen. En een iegelijk die leeft buiten God. En zonder God. Bent u dat toch niet? Of wel? Dat is arm. Dat is nu nameloos arm. En dat is de dood. En dat wekt de eeuwige dood. Zoek hem nu het nog kan. En zo alleen vindt ge het leven. En dat is het eeuwige leven. In die weg. In die weg alleen. En daarom is er een pelgrim. Die mag spreken. En die mag zingen. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op. In zijn heerlijkheid. Nu de vraag. Wat hebt u nu lief? De dood of het leven? Zullen we danken. Heere, zo zijn we getuigen geweest van de waarheid van uw woord. De ziel die zondigt, die zal sterven. En daarom is de dood tot alle mensenkinderen doorgegaan. Hij komt ook tot ons. En deze vriend en broeder, hij is ons voorgegaan. Wij zullen eenmaal moeten volgen. En Heere, hoe zal dan onze beslissing zijn? Wat zal dan ons lot zijn? We bidden u, Heere, dat dit sterven van vader, van grootvader en hoe de betrekking dan ook geweest mogen zijn, mogen worden geheiligd. Dat het wat mag nalaten in ons hart en in ons leven. Dat we ons mogen haasten en spoeden om ons leven wil. En daarom bidden we u, Heere, om goddelijke verlossing, goddelijke vertroosting, goddelijke ontferming en goddelijke bescherming. En als straks nu onze wegen weer uiteen gaan, Heere, geef dan dat de indrukken niet vervagen zullen, maar dat ze mee mogen nemen. En de vraag die vanuit uw woord tot ons komt, beslag mag vinden. Omdat we u den Heere mogen zoeken, maar ook zullen mogen vinden. Nu dan, Heere, heb dank voor het woord wat dat tot ons kwam. En wil u het dan maar zegenen om de genade en om de goede tierenheden des ontfermende Gods en om de toegerekende gerechtigheid van Christus Jezus den Heere. Amen.